Tijdens de zwangerschap overlijdt de andere helft. En dus vervolgens word je geboren en ouders zijn heel blij, want er is gewoon een gezond kind geboren. Maar uiteindelijk heb je zelf een trauma meegemaakt. Daarom is massagetherapie nodig om te voelen, oh ja, ik ben veilig.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Massagepodcast. Deze aflevering hebben we aandacht voor alleengeboren tweelingen en het antwoord op de vraag waarom massagetherapie een goed idee is. Ik ben te gast in het landelijke Vorden bij Marlies Meenks, lichaamsgericht therapeut. Marlies, dankjewel voor deze ontvangst in jouw, ja, ik vind het een geweldige ruimte.
Ja, het is prachtig
hier. Fijn dat ik hier mag zijn en dat we deze podcast samen kunnen maken. Onlangs dan bracht je het boek De Lichaamsfluisteraar uit, waarin je 30 waargebeurde ervaringen uit je praktijk deelt en uitleggend tips geeft waarmee lezers, zoals jij dat dan zo mooi omschrijft, de schatkist van hun eigen lichaam ontdekken en hun eigen handleiding leren kennen. Voor mij persoonlijk heel inspirerend om te zien en te lezen hoe je uiting geeft aan alles wat in jouw praktijk door jou en je cliënten ervaren wordt.
Dank je.
En dat zal vast ook doorklinken in deze podcast. Alleengeboren tweelingen. Waarom is massagetherapie voor alleengeboren tweelingen een goed idee?
Ik denk niet eens alleen een goed idee, maar een noodzaak. Ik denk dat massagetherapie een noodzaak is om terug te gaan naar de basis, terug naar je lichaam en daar waar het gebeurt. Dus het is niet op mentaal vlak of psychisch vlak, maar echt het fysieke vlak waar je wordt geboren in een lichaam en je gaat erin dood. Dus essentieel. Essentieel terug naar de kern en ook voor wie ben ik.
Als we het hebben over alleengeboren tweelingen, ik heb er zelf nooit bij stilgestaan, maar wat is een, wanneer ben je een alleengeboren tweeling?
Een alleengeboren tweeling ben je als je eigenlijk niet alleen in de baarmoeder zat. Dus met z'n tweeën of drieën, meerlingen. Alleen dan op een moment tijdens de zwangerschap overlijdt de ander. Nu praten we dan maar gewoon over een tweeling en niet over meerlingen, maar in principe is dat een slag meer. Dan overlijdt de andere helft. En dus vervolgens word je geboren en ouders zijn heel blij, want er is gewoon een gezond kind geboren. Maar uiteindelijk heb je zelf een trauma meegemaakt. En dus zijn er heel veel beschadigingen, terwijl je bent als gezond kind, word je, nou, leef je of gaat je reis beginnen. En het stuk is, het is de vraag of ouders weten dat je eigenlijk met z'n tweeën of meerdere was. En daar zit precies het probleem.
Ja, want je zou denken, als tijdens de zwangerschap iets misgaat, wordt afgebroken om wat voor reden dan ook, dan spreken we snel van een miskraam. Mm-hmm. En dan heeft de moeder dat heel vaak wel door, zeker als het in een late fase is. Of...
Nee, ja, latere fase wel.
Maar, ja.
Maar in de beginstadia dus niet. Want iedereen houdt die 12 weken aan. Ja. Van oké, dan mag je het bijvoorbeeld vertellen aan de buitenwereld, in de hoop dat alles goed gaat. Maar er kunnen al miskramen zijn met week 1, 2, 3, 9, 12. En nu in deze tijd is het heel normaal, of bijna normaal, dat iedereen gelijk een echo krijgt. Maar van mijn generatie, nou, daar kreeg je pas een echo als het foute boel is. Van is alles oké? En toen ik zwanger was zelf, dus 20 jaar geleden, kwam net de pret-echo in. Werd dat ingesteld. Dus heel veel mensen weten niet eens dat ze een alleengeboren tweeling zijn. Dus ook vanuit de verloskundige of gynaecoloog is daar heel weinig aandacht voor. En wordt het eerder weggewoven van helemaal wat betreft de effecten. Dus de alleengeboren tweeling, of om dus dan te weten van ben je er eentje. Daar is nu meer openheid voor dat op het moment als je zwanger bent en je laat een echo maken, dan is het al sneller zichtbaar. En eerder was het zo van als je een bloeding toch kreeg, dus je was zwanger en je kreeg een bloeding, dan werd het gecontroleerd en oh nee, er klopt een hartje, dus alles is oké.
Ja, en dan er klopt nog een hartje.
Er klopt een hartje, dus ja. er is helemaal niks aan de hand. Dat was niks, maar dat was dus wel wat. En eigenlijk is het ook meer, heb je een goede verloskundige die kan zien in de placenta, als de geboorte is geweest en de placenta is geboren, kan dan de verloskundige of de gynaecoloog zien in de placenta dat er kloeten zitten, dat er de restjes zitten van andere of meerdere kamers. Want dan is het aantoonbaar van, hé, er is dus meer geweest. Maar vroeger werd het dus ook meer gecheckt. Oh nee, maar het is een gezond kind. Dus die placenta, laten we, daar doen we niks mee.
Nee. En dan word je geboren als gezond kind.
Ja. Hoera.
Hoera. Ja.
Maar het kan zijn dat het kind dus helemaal niet zo hoera voelt. En zijn hele leven dus ergens iets niet begrijpt. Of niet compleet voelt, niet snapt of eigenlijk al in rouw zit, verdrietig is, terwijl ouders denken, ja, waarom zou een kind in rouw of moeten huilen? Of, en dat heb ik ook wel in mijn boek geschreven. Heel veel huilbaby's kunnen een alleengeboren tweeling zijn, maar is niet per definitie. Maar het verklaart bijvoorbeeld wel waarom een kind niet zo lang in het vel zit. En de effecten zijn daarin heel groot.
Is dat vooral dan in de kinderfase dat zich dat uit en dat ouders dat opmerken? Van waarom zit mijn kind niet lekker in je vel? Of is dat juist in de volwassen fase dat je...
In verschillende fasen.
Ja.
Omdat je...
Hoe ervaar je dat in je praktijk? Wat kom je tegen?
Kinderen die angstig zijn, controle willen hebben, die huilerig zijn, hangerig aan ouder willen vasthouden, maar ook dwarsigheid. Dus ik heb een opstelling gehad met een moeder. Ze kwam met een kind van 3 jaar en ze zegt, nou, ik heb gewoon altijd botsing. Ik begrijp het helemaal niet. En toen heb ik het kind van 3 dus een opstelling neer laten leggen van haar moeder en haarzelf. En moet ik even denken, nee, die 2. En toen vroeg ik aan de moeder van, heb je miskraam gehad? En toen zei ze van, ja, ze had een miskraam gehad. Maar vervolgens was er daarin dus nog een stuk. En daarin kwamen dus de stukken naar boven viel het op zijn plek wat er aan de hand was. En vervolgens, daarna was het kind vrolijk en geen strijd. En omdat het een plek gekregen heeft. Dus daarin is het heel divers wat de kenmerken zijn. Maar vooral linkshandigheid. En dat is natuurlijk op de hele jonge leeftijd wordt het pas uitgefilterd. Van is iemand ambidexter, dus met 2 handen of rechts of links. En gaandeweg qua zelfvertrouwen of altijd bevestiging willen of niet aan geraakt willen worden of alleen maar. Dus daar zitten heel veel facetten in die daarmee te maken kunnen hebben.
Wat fascineert je aan alleengeboren tweelingen? Van waar die fascinatie?
Het is niet fascinatie, het is meer een gemiste kans dat dit niet helder is wat het effect is. Dus als je weet waar zoveel mensen mee rondlopen en zichzelf in de weg zitten of psychische problemen hebben. Of als je dus dan weet vanuit welke kenmerken er zijn, dan zie je er tig rondom je heen. En er zit enorme kracht in. Dus meestal, ik zit ook in een Facebookgroep. En als ik het daar dan lees, een aantal punten die ze aangeven, is het heel vaak op het rouwstuk gezet. Of het verlies, of gemis, of depressies, of alle angsten. Maar er zit een kracht onder. En als je die nog niet kunt pakken, mis je het eigenlijk waarom je een alleengeboren tweeling bent.
En vertel eens iets meer over die kracht die daar dan onder zit.
Nou, het heeft mij van heel veel bevrijd.
Ja.
Dus toen ik erachter kwam bij mezelf, nou, de aarde schudt en ik dacht, hè, nu snap ik gewoon mijzelf. Nu snap ik wat er gaande is.
Wil je delen hoe je erachter kwam?
Ja, heel eenvoudig. Ik benoemde een aantal dingen en iemand zei tegen mij, goh, heb je daar wel eens van gehoord? Ik zei, nee, nog nooit van gehoord. Oh, er staat een lijstje, er is een heel lijstje. En ik las het door en alsof er dan iemand mijn hele lijf schudt en alles schudt. En dat ik dacht, oh, dat is echt bizar.
Dit gaat over mij.
Dit is, en niet alles, want er staan ook wel dingen bij dat ik gelukkig geen last van heb. Maar HSP, dus de hele wereld aanvoelen. En dat is echt op het zoeken van connectie en zoeken van eigenlijk de andere helft. En hoe ik verder achterkwam is met opstellingen werken om het helder te krijgen. Ik heb mijn moeder gevraagd, maar die kon zich niks meer herinneren. En dat is ook het lastige, want het hoeft dus niet zo te zijn dat een een moeder echt een bloeding heeft gehad. Want het kan ook zijn dat het opgelost is in de placenta en daar dus geen bloeding is geweest. Ja, dus wij noemen dat wel als
echt geen kenmerk. Enkele weet en geen enkele signalen gehad.
Nee. Dus, maar, en het kan zelfs zijn dat de andere helft in jouw eigen lichaam zit. Ik heb afbeeldingen van versteende foetussen die gevonden zijn in een buik bij iemand. Maar die is gewoon naar binnen gegaan via de mond. En die is inwendig is helemaal versteend. Maar het kan ook zijn dat iemand op een kiest heeft bij de eierstokken. En dan met een operatie wordt het verwijderd en daarna onderzocht. En dan zit er ander DNA en dan zit er een haar en een paar tandjes in. En dat was de andere helft.
Ja. We zijn altijd op zoek naar onszelf.
Ja.
En met massagetherapie ondersteunen we dat.
Ja.
Maar als alleen geboren tweeling ben je ook nog eens op zoek naar de andere helft.
Ja.
Hoe gaan die twee samen?
Omdat je uiteindelijk wil weten wie je zelf bent. Maar in de afstemming zit je altijd bij, nou, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Of is het veilig? Want het gaat over veiligheid en verbinding. En dat is het bijzondere, want op het moment als je besluit naar de aarde te komen en je hebt afspraken met elkaar, dan gaat het van, kan ik van je op aan? En als iemand dus eigenlijk verdwijnt, dan is het daarna worden de stukken getriggerd in je systeem. Maar onbewust zoek je nog die connectie naar de ander. En dat kan dus zijn dat iemand stuk loopt met relaties, stuk loopt met werk, of juist in connectie heel moeilijk vindt om connectie te maken. Want er zitten beschadigingen op. Ja. Dus ook al zoek je uiteindelijk naar jezelf, de bevestiging wil je van de ander.
Ja.
En het is dus de bedoeling dat je leert juist met massagetherapie, hoe zit je eigen lichaam in elkaar en wat kom je tegen en wat voor overtuigingen en waar zitten de grenzen. En dus het hele grenzenstuk is, zeker met HSP, zoek. En dat is waar we juist met massagetherapie of hier in de behandelingen altijd op werk.
Ja.
Dat is de basis, dat iemand zich niet eens hoeft uit te kleden, maar dat dus al die stukken van grenzen echt aangaat.
Kun je een voorbeeld geven daarvan, van een cliënt die...
Het is heel verschillend van waar iemand mee komt en waar de insteek op is. Maar in ieder geval qua grenzenwerk is natuurlijk sowieso dat ik altijd aangeef, iemand hoeft zich niet uit te kleden, omdat het gaat van wanneer voel je je veilig bij jezelf. En je mag altijd zeggen, te hard, te zacht, weet je, de basis, wat we leren natuurlijk op de opleiding. Maar dan los van dat ik het aanvoel bij iemand, dat iemand zelf die verantwoordelijkheid neemt. En dus opkomt voor zichzelf of dingen durft te vertellen. Wat vind je het fijnste? En wat maakt dat je die dan wel fijner vindt en die niet fijn? En dus dat ze dat uit leren spreken daarvoor uit kunnen durven komen. Want dat is het alleen geboren tweelingstuk, dat je zelf mag zeggen, dat je zelf mag aangeven, dat je het naar buiten brengt en dat het oké is.
Om het even heel precies te maken, want stel dat je als eenling geboren wordt, dan heb je dat ook. Althans, ik herken dat het afstemmen op anderen, is mijn gedrag gewenst, niet, kan ik dit wel maken, kan ik niet maken. Maar je vertelde net zo mooi, als je besluit om naar aarde te komen, dan is er ook die ander en dat partnerschap en dat vertrouwen, wij gaan dit samen doen, deze reis.
Sterker nog, de meeste alleengeboren tweelingen willen niet komen.
Die willen niet komen?
Nee, want dat is te spannend. Dus hebben ze eerst een kruiwagen nodig waarmee ze gaan. Oké, dan gaan we. Want anders had ik hier niet gezeten. De aarde is gewoon te spannend.
Maar dat is een intense ervaring, dat je het niet durft. Dat je toch gaat, want je hebt die kruiwagen nodig. Je wil mee, daar vertrouw je op.
En vervolgens...
En die piept het dus uit.
En die piept het dus, juist.
Dus dan word je alleen geboren.
Ja, en dat is dus daarom zit er zoveel angst en daarom is het al die antennes, want dan check je, is het daar oké, is het daar oké? Terwijl dat is valse veiligheid en het is valse vertrouwen. Want dan leef ik daar en ik leef niet hier. Nee. Daarom is massagetherapie goddelijk nodig en Ik denk echt voor iedereen om te voelen, oh ja, ik ben veilig. En ik voel het nu zelfs in mijn eigen lijf. Oh ja, maar liefst nog meer zitten. Relax, weet je? Waar de spanning in zit.
Ja, ja, en dat je jezelf daar dan in kunt helpen op het moment dat je er weer uitschiet.
Juist. Juist, maar dat dus dat al gebeurt en van nature al eerder is bij alleen geboren tweelingen. Als zij dus die draaiing kunnen maken, maakt het niet uit. En dat zeg ik ook wel eens tegen een cliënt, vanmorgen nog. Van al zet ik je in New York vliegveld of ik zet je op de Noordpool of ik zet je in Zuid-Afrika. Dat moet niet uitmaken. Dat je je senang voelt in je eigen lijf, dat je bij je eigen kern durft te zijn en dus durft te zeggen wat je wel of niet wil. Maar dat is zo'n kluif. En daarin is het stuk zichtbaar zijn. Er mogen zijn. Nou, een hele tour.
Ja.
Dus ik ben heel blij met ons vak, omdat we juist iedereen, of tenminste, ik zeg altijd, ik stop je terug in je lichaam.
Mm-hmm.
En dan ga je je grenzen voelen. En dan ga je voelen, oh, daar zit spanning. En dus ook dat het niet erg is. Dat het even een golf is. Maar dat het je eigen informatie zo... Nee, je terugkomt bij wie ben ik of wat wil ik of wat heb ik te doen.
Ja. Hoe helpend is het voor jouw cliënten om te weten dat ze één van een tweeling zijn?
Heel belangrijk. En ik kan natuurlijk nooit zeggen, jij bent er één. Maar ik stuur ze wel op onderzoek. Of ze komen er zelf, komen ze er zo mee. Hoe moet ik dat zeggen?
Het resoneert.
Ja, het resoneert, hè? Juist.
Ja.
Het celgeheugen, alles resoneert. En er valt heel veel op zijn plek. Omdat je dan gaat snappen, oh, dit is mijn gedrag. Of daar reageer ik sterk op, of dat vind ik lastig. En dat dus niet nodig is. Het is heel belangrijk, ook om een ander stukje. Op het moment als je eigenlijk de commitment wil met je alleengeboren tweeling, helft. Dat is wat je zoekt, maar je hebt een relatie en je zoekt het in de relatie. Want je wil daar ook die soulmate gevoel, je wil ook die connectie. En je dat niet krijgt, dan ga je dus eigenlijk alles wat erin wrikt voor je eigen stuk naar je alleengeboren tweelingstuk, speer je af op je partner. Terwijl dat is niet en niet eerlijk. Maar als je dus weet van, maar dat is dus wat ik eigenlijk doe, maar hij is niet mijn andere helft. Dan krijg je een hele andere dynamiek. En zo is het dus naar veel meer mensen.
Ja, dus het helpt je ook om makkelijker met andere mensen te verbinden of oprecht met anderen te verbinden.
Ja. Vanuit een ander stuk te verbinden.
Ja.
En dus de triggeren van. En dus dat je de trigger helder krijgt van. Oké, er gebeurt nu dit. Oh ja, dat is een oud stuk voor mijn trauma. Of mijn. Ik vind trauma dan een naar groot woord. Maar. Dit is een trigger op dat stuk. Is dus niet nodig. En dan kun je een hele andere verbinding aangaan.
Ik ken het lijstje niet uit mijn hoofd. Maar het woord depressie is al een aantal keer gevallen. Hoogsensitief is gevallen. Het op zoek zijn naar
perfectionisme,
ja.
Moeilijk afscheid kunnen nemen.
Linksandigheid noemde je.
Ja, leven en doodstukken.
Ja.
Twijfelen en weinig zelfvertrouwen.
Als je hiermee komt bij je huisarts, dan denk ik niet dat hij zomaar zegt van ga eens onderzoeken of je...
Nee. Dat is nog een...
Hier zijn hele andere richtlijnen voor om dit te behandelen.
Ja, dat is nog een brug te ver. Sterker nog, heel veel psychologen weten het nog niet. Dat is nog een missing link in de... wat er al wel... Toevallig sprak ik een bekende psycholoog van de televisie. Die heb ik laatst aan de telefoon gehad. En die vanuit het biologische stuk is het wel bekend... qua alleengeboren tweelingen en dan de hormoonhuishouding... die helemaal van slag kan zijn. En dat is wel heel erg... mooi dat dat erkend wordt, maar hij zei ook van de hele psychische stukken is niet bekend.
Dat klinkt als missiewerk dan. Er is nog veel te vertellen hierover.
Heel veel. Ik zou echt willen dat heel veel psychologen het begrijpen. Ik heb in mijn boek geschreven, er is een vrouw van 24 sprak ik en die ging nu op kamers. Die ging op zichzelf wonen. En ze zegt, ik heb zo moeite met afscheid nemen. En ze vertelde een aantal dingen. En ik wist dat zij een lesbienne was. En toen vroeg ik aan haar, heb je daar last van? En toen zegt ze, nou, daar ben ik vanaf mijn 8e tot mijn 18e ben ik daar bij een psycholoog geweest. En elke keer was er een nieuw thema. Dus alleen geboren tweeling. En dus dan valt er... Dus zij was eigenlijk in shock van, oké, hoe kun jij dat zo benoemen? Maar dat is wat ik hier in de praktijk zie. Het is niet één ding waar iemand mee komt. Het zijn... verschillende stukken, wat allemaal fysiek uitwerkt en waar iemand moeite mee heeft om zich staande te houden of zichtbaar te maken. Of... En dus groeit dat als je die stukken allemaal op zijn plek vallen, groeit iemand in no time.
Online las ik het woord prenataal trauma. Mm-hmm. Is dat waar we het over hebben?
Mm-hmm. Ja, alleen daar is nog geen... niet voldoende.
Het klinkt wel als een heel mooi medische term nu. Met prenataal trauma.
Ja.
Dus op die manier zouden we het met de verloskundige erover kunnen hebben. Klinkt anders dan alleen geboren tweeling.
Ja, maar dan nog is het geen... Is het geen... voor hun geen... weten ze niet het effect voor later leeftijd?
Nee. Zij zijn natuurlijk bezig met de periode tot de bevalling en de eerste de bevalling zelf. Daarna het gaat goed, hartje klopt.
Ja.
Kind wordt gezond geboren.
Ja. Dus is er voor al dit soort dingen is er geen aandacht. Dat begint misschien nu pas de laatste jaren met dat er een aantal mensen heel actief zijn om met een stichting en congres opzetten. En het is geweldig, want dat is zo nodig.
Ja.
Ja. Maar het wordt snel weggewuifd. Ik heb zelf ook verloskundigen in mijn praktijk, of ik ken zo'n aantal, of qua huisarts. Daar is geen aandacht voor.
Veel collega's luisteren naar deze podcast. Wat wil je hun meegeven als ze voor in hun praktijk? Want zij werken met cliënten met symptomen en klachten, zoals in het klachtenlijstje staat.
Mm-hmm.
Welke tips heb je voor hun?
Als je in zo'n lijstje de overeenkomsten ziet, ga het onderzoeken voor jezelf. Omdat op het moment dat je die snapt voor jezelf, begrijp je nog meer je cliënten. En dan, en zeker in het HSP. En verder denk ik dat het heel mooi is als je van je cliënten snapt. Als je dus ziet van wat zijn de daarin een aantal kenmerken. Dat het dan al makkelijker is om te behandelen. Omdat daar de kracht ligt wat je ze terug kunt geven. Omdat het echt een essentieel stuk is. En wat ik verder denk aan... leer het lichaam lezen. Leer luisteren naar het lichaam. Leer daarmee te werken. Nou, dan, en dan ga je denk ik uiteindelijk ook wel sneller herkennen... En los van die punten. Maar dan ga je ook voelen in het lichaam van... hey, is dit een stuk wat... een leeg stuk? Zit er een leeg stuk bij iemand? Of hangt er letterlijk een stuk bij iemand? Ik heb wel eens een meisje gehad. En dan voelde ik gewoon aan de rechterkant. Ik kon het haar laten voelen. Ze had haar tweelingbroer had ze gewoon op de rug zitten. En toen zegt ze... oh ja, nou snap ik het. Dit stuk heb ik... voelt altijd ongelijk. En die laag mag er dan vanaf. En daarin geef je ze zoveel meer. Omdat dat is dus het stuk van in je kracht zetten of iemand in zijn kracht zetten. Dat je dus weet wie ben je zelf en wat voor stuk staat er voor de ander.
Ja, maar hoe stip je het aan? Stel je gewoon de vraag van weet je of je... Hoe is de geboorte gegaan? Of heeft je moeder ooit iets verteld over...
Ik heb de standaardvraag in mijn intake. Ben je alleen geboren of ben je alleen geboren tweeling? Dus komt er soms een vraagteken en soms checken mensen het. En soms komt er inderdaad een ja al. En naar aanleiding van het intake kun je natuurlijk al, kan ik al een aantal dingen lezen. Maar en ik wou iets anders erover zeggen. Dat... het ook verschillend is wat de bedoeling is van de andere helft. Dus soms is de andere helft letterlijk een gids bij je. Zoals bij dat meisje was het een gids, maar zat te dicht op de huid. Dat mag er vanaf en maar het mag wel een gids zijn. En soms is het wat resoneert in het systeem van heel veel boosheid. En ik heb wel eens met die cliënt gehad. Dan hadden we een opstelling gedaan en die andere helft zat vol boosheid, want die was niet geboren. En die had, dat was een jongen, die was absoluut geen gids. Die had echt zoiets van, als je me nodig hebt, bel je maar. Weet je, die was niet, maar die was wel, alle frustratie zat erbij. En die frustratie zat op haar systeem. Dus had ze daar heel veel last van, maar ze snapte niet, waarom ben ik gefrustreerd? Waarom heb ik hier last van? Waarom? Want in principe alles zit mee, mijn kinderen, een huwelijk. Maar iets is er zo gefrustreerd en boos. Ja. En dan is het mooi als massagetherapeut om te voelen, te luisteren naar het lichaam. Om te voelen, om te horen wat zijn de signalen, wat geeft het me aan, wat merk ik en vraag dat terug. Vraag dat gewoon terug.
En dat is waarom massagetherapie voor een alleengeboren tweeling een geweldig idee is.
Nou, meer dan, ja.
Ja. Dankjewel Marlies voor dit gesprek.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de Massagepodcast. Alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl. Voor nu, dank voor het luisteren en veel plezier met een volgende aflevering van de Massagepodcast.